Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we deze dienst vervolgen met Psalm 113, het eerste vers. Gij zere knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verbreid zijn eer. Psalm 113, vers 1. We beleiden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 113, vers 2. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. En dat is ook gebeurd, hè, op deze dag. Moet je je voorstellen, overal over de wereld, er komen christenen samen om de naam van de Heere te loven. Van het oosten tot het westen. Prachtig. Dan gaan we zingen, Psalm 113, vers 2, na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We willen nu de Heer bidden om zijn zegen en we doen ook dankzegging. Niels en Christine Duizer, stoppen 24 te Sliedrecht, werden vanmiddag verblijd met de geboorte van hun zoon met de naam Mael Frederik. Zijn roepnaam is Mael en hij is het broertje van Laurie. Zullen we samen danken en bidden? Heere, u bent het waard om geloofd en geprezen te worden. En daarom zijn we hier weer bij elkaar gekomen. Maar u weet wel dat die lof niet uit ons eigen hart opklimt. Wij, Heere, hebben onszelf op de troon gezet. We willen zelf bejubeld en bewierookt worden. Maar als u komt, door uw woord en geest, dan maakt u ons klein. En dan legt u ons neer in het stof. En dan zorgt u er zelf voor dat uw lof opklimt uit het stof. Wij bidden u. Wilt u dat deze avond doen? Maak ons maar klein, verneder ons maar, Heere. Al bidden we dat tegen onszelf in. Maar doe het maar, opdat de middelaar groot zal worden. Ja, doe dat ook. Want een vernedering buiten Jezus om, daar hebben we niets aan. Want met onze ellende en met de kennis van onze ellende kunnen we ook niet betalen. Maar we hebben de enige middelaar nodig. En als hij centraal zal staan deze avond, open dan het oog van onze ziel om hem te zien. Vanmorgen hoorden we daar al over. Vanuit de mond van Biljam, die lang geleden met het oog van de ziener u aanschouwde, Heer Jezus. Maar hij geloofde niet zelf in u. Heer, u weet wat het woord ook bij ons heeft losgemaakt. Hoe we ook kunnen gaan twijfelen aan al het onze, aan ons berouw, de oprechtheid daarvan, aan ons geloof, de echtheid daarvan, aan onze liefde. En dan zijn we plat zak en hebben helemaal niks meer. Maar Heere, mogen we dan in dat alles Jezus overhouden? Want wie hem heeft, die heeft genoeg. Dat bidden we voor uw kinderen. Dat bidden we voor hen die hier zijn en misschien nog niet kunnen zeggen uw kind te zijn. Wat dat betreft hebben we allemaal hetzelfde nodig. Dat Christus ons alles wordt of steeds meer wordt. En dat wilt u toch zelf werken. Dan zijn we op een goede plek vanavond. Want hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. O Heere, wat zou dat heerlijk zijn. Als iedereen hier in uw huis, thuis verbonden, een druppel van uw liefde zal ontvangen. Wat opwekt de wederliefde. En wij zo straks huiswaarts zullen gaan. Jubelend van u, Heer Jezus Christus. Heere, we bidden voor elkaar zoals we hier zijn. U kent de omstandigheden van ons leven. Gedenk aan hen die het moeilijk hebben. We bidden voor rouwdragenden. Voor weduwen, weduwnaren. Voor hen die een ander iemand in hun familiekring of kennissenkring missen, daar de pijn van meedragen. Heren, sterk daarin. En geef het oog te mogen slaan op u, de eeuwige God. We bidden u voor hen die misschien worstelen met problemen in het gezin of in de familie of in het huwelijk. Er is zoveel verborgen leed waar misschien niemand van weet. Maar u weet het, Heere. Gedenk daarin en help. En als wij het niet meer weten, o geef dat we verlegen zijn om raad en hulp van u. Maar ook als wij een heel plan hebben gemaakt om de problemen aan te pakken en denken het zelf te weten, wilt u die dwaasheid ons afleren en geven dat wij bij elke stap die we zetten ons afhankelijk weten van u. U bent het die helpt in de nood. Heere, gedenk zo aan een ieder die worstelt met een bijzonder kruis. We denken aan hen die anders geaard zijn en daar zo ook mee kunnen vastlopen. Wilt u helpen om ook dat kruis achter u, Heere Jezus, aan te dragen, ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, Jezus Christus. We bidden voor hen die geen kinderen hebben, maar ze het wel verlangen. Wilt u sterkte geven en vertrouwen dat u, o Heere, het goede doet. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. O Heere, gedenk dan aan een ieder die hier zit met waarom vragen. Leer het ons bij u te brengen. U die niet zegt daarom, maar die wijst op uw zoon die daar hing aan het kruis en het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot u genomen zouden worden en nooit meer door u verlaten zouden worden. En Heere, dan mogen we u ook danken, in het bijzonder met Niels en Christine Duizer, die een zoon hebben ontvangen. We danken u dat u voor de kleine Mael hebt gezorgd, dat hij ter wereld kwam, dat het goed met hem mag gaan. Maar dat u ook Christine hebt gespaard en bewaard. Heere, we bidden voor het gezin. Wilt u hen zegenen. En Niels en Christine vullen met uw geest om hun kinderen op te voeden tot eer en glorie van u. Want ten diepste zijn het toch uw kinderen, dat dat de opvoeding ook zal stempelen. Heere, zo danken wij u ook voor alle andere weldaden. We kunnen niet alles noemen, maar u weet het. Wat hebben we het goed? Wat geeft u ons veel? Wij danken en loven u. U, die alles geeft. Laat uw koninkrijk komen. Hier in Hardingsveld, in Sliedrecht, gebruikt u daarvoor al degenen die ook in onze gemeente een bijzondere taak hebben te verrichten. We bidden voor de kerkenraad. We bidden voor de organisten, de kosten, de hulpkosten en hun echtgenotes. We bidden voor de mensen die zorgen voor de uitzending, voor de catecheet, student Pol, voor de pastoraal medewerker, student De Wit. Heren, wees aan allen nabij. En laat al het werk dat we doen mogen ook in de kracht van uw geest plaatsvinden, want anders zal het niet gezegend worden. Maar als u ons gebruikt, En als we door uw geest gedreven worden, ja, dan wilt u er toch iets heerlijks mee doen. En dat kunnen we zelf niet altijd overzien. Maar u gaat wel uw gang, ook in het midden van onze gemeente. Daar danken we u hartelijk voor. En we bidden, laat zo uw koninkrijk komen in ons land, wereldwijd. Wees met vervolgde broeders en zusters. Sterk en help hen. En maak hen trouw. We bidden voor uw volk Israël. U weet de omstandigheden. Gedenk aan uw volk. En red, bekeer en zegen uw Israël. Leid hen tot de kennis van de Christus. Jezus van Nazareth. Heren, ons gebed is dat u al degenen die werkzaam zijn als zendeling, als evangelist, als bijbelvertaler, daarvoor de krachten wilt geven. En dat zo uw koninkrijk zal komen. Heerlijk. En u de koning alle eer en lof zult ontvangen. En dat zal gebeuren. De Satan gaat rond. Als een briesende leeuw, ook in onze samenleving. En we zijn wel eens bezorgd, waar gaat het heen? Hoe zal het verder gaan in ons land? Zal er de ruimte blijven om uw naam te belijden? Maar Heere, u zit op de troon. En laat dat ons rust geven. Maar gedenk dan ook aan onze overheid. Wilt u hen tot een zegen stellen opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden? In alle godzaligheid. Wees met onze koning en koningin. Wilt u de leiders van deze wereld in het hart grijpen. Opdat zij u zullen dienen. En voor u zullen leven. Ja, Heren, zo ziet het op uw komst. Advent. We zien er naar uit. Dat u komt met de wolken. En dat elk oog u zal zien. En dat u al uw vijanden zult verdelgen, opdat u alle eer en lof zult ontvangen. Maar nu is het nog de tijd van genade. En daarom bidden we. Wilt u nog velen in het hart grijpen, om nu al gewillig de knieën te buigen voor u die grote en goede God, die heerlijke koning. Zegen ons daartoe, weer de duivel uit ons midden. En wees ons in alles nabij. In het luisteren, ook in het preken. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in de Hebreeënbrief, waarvan we twee gedeeltes lezen. Allereerst Hebreeën 2, vers 14 tot 18. Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18. Daar spreekt de Heer het volgende. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Vervolgens lezen we Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Tot zover de beide gedeelten uit het woord. Wij gaan naar de catechismus, vraag en antwoord 16. En misschien is het goed om voor het verband ook 15 erbij te lezen. Dus laten we eerst vraag en antwoord 15 lezen en daarna 16, waar de preek over zal gaan. Vraag 15 luidt: wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Vraag 16: waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Tot zover. Voordat wij hiernaar gaan luisteren, willen we opnieuw uit Psalm 113 zingen, vers 3, 4 en 5. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Vanavond zal er na afloop van de dienst een preekbespreking gehouden worden voor de hele gemeente. De preek die vanmorgen is gehouden zal dan worden besproken, hartelijk uitgenodigd. De collecten, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat, tweede is voor de kerkvoogdij, de derde voor de plaatselijke diaconie. Bij de uitgang van de kerk wordt een extra collecte gehouden door de evangelisatiecommissie. De opbrengst hiervan is volledig bestemd voor het plaatsen van bijbelteksten op de reclameborden langs de A15. De Heer zegene u en uw gaven. Wij zingen op Psalm 113, vers 3, 4 en 5. Gemeente, komt dat niet mooi uit? Precies, vraag en antwoord 16 in de adventstijd. Want in antwoord 16 gaat het toch over de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Het heeft ook weer alles te maken, hè, met advent, kerst. En eigenlijk zeg ik het niet helemaal goed, want de naam van Christus is nog niet gevallen, hè, in de catechismus. Het gaat hier over de mensheid van de middelaar. Zo wordt hij genoemd, wie dat dan ook mogen zijn. En die middelaar, zegt de catechismus, moet wel aan twee voorwaarden voldoen. Hij moet echt mens zijn en hij moet echt God zijn. Nou, dat is toch precies wat we in alle toonaarden op ons afkrijgen. Zo heenlevend naar het kerstfeest. Werkelijk mens, werkelijk God, in Jezus. Paulus jubelt, want er is één God. Er is ook één middelaar, Gods en de mensen. Dat betekent tussen de mensen en God, de mens Christus Jezus. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Dat hij echt een mens is. Hè? Wat Paulus zegt, de mens Christus Jezus. Het thema van de preek is een mens als middelaar. Eerst letten we erop dat hij aan Gods kant staat. Vervolgens dat hij aan onze kant staat. En in de derde plaats dat hij rechtvaardig is. Dus een mens als middelaar, dat is het thema. Allereerst, hij staat aan Gods kant. Ten tweede, hij staat aan onze kant. En ten derde, hij is rechtvaardig. Eerst dus, hij staat aan Gods kant. Een middelaar. Wat is dat? Waar denken we dan aan? Nou, zet er een paar letters voor, dan wordt het al duidelijker. Een bemiddelaar, iemand die bemiddelt. En tegenwoordig moet alles in het Engels, dus dat doen we dan maar aan mee, hè? Een mediator. Dat is een middelaar. Of klinkt dat wat oneerbiedig voor u? Kan ik me indenken? Ik ga duidelijk maken dat er ook een verschil is, hoor, tussen de middelaar en de mediator. Maar goed, dat woordje middelaar op zichzelf betekent dat wel, hè? Wanneer wordt een mediator ingeschakeld? Als het allemaal goed loopt in het bedrijf? Of tussen twee bedrijven? Of in je huwelijk? Of... Nou nee, dan heb je geen mediator nodig. Dan is er geen werk voor een bemiddelaar als je op één lijn zit. Maar zodra het misgaat tussen twee collega's, of het gaat mis tussen uw bedrijf en dat van een ander, twee partijen die er maar niet uitkomen met elkaar, maar wel tot een oplossing willen komen, dan wordt de mediator gebeld. Heb u hem nodig? Die bemiddelaar, nou misschien zegt u het loopt allemaal goed, ik heb geen ruzie, ook zakelijk gaat het goed, dat is fijn. En toch, we leven van nature allemaal op voet van vijandschap met God. Een grijpende werkelijkheid, hè? Voor de hele wereld geldt dat er een conflict is met God. Mag ik het zo zeggen? En dan zeggen wij, waar twee kijven hebben, twee schuld. Nou, daar moet je sowieso wel mee oppassen, want dat weet je helemaal niet. Of dat altijd zo is. Dus dan moet je het ook maar niet meer zeggen. Maar dat geldt ook voor dit conflict. Het klopt niet, gemeente. Het is niet zo, waar twee kijven hebben, twee schuld. Als het hierover gaat, dan ligt de schuld volledig bij ons en niet bij God. Wij kijven. Wij maken ruzie. Wij haten. En de Heer is goed. Louter goed. Hij is wel op het hart getrapt door ons. Hij is heilig vertoornd vanwege onze haat en onze nijd. En daarom, gemeente, hebben wij een middelaar nodig. De jongeren hier hebben een middelaar nodig. De oudsten hier in de kerk thuis verbonden, heeft een middelaar nodig. Beseffen we dat? En zoeken we hem, die middelaar, anders vind je hem ook niet, hè? Luister je naar de adviezen van deze middelaar? Of leg je dat naast je neer? Sla je dat in de wind? Ook na ontvangen genade is er zoveel eigenwijs in ons. Zoveel vijandig zelfs in ons. Dat vlees. We hebben hem nodig, gemeente. We hebben allemaal, hoe het ook geestelijk met ons is, een middelaar nodig. En wat doet nu zo'n middelaar, zo'n bemiddelaar? Nou, zo'n mediator die staat tussen die twee partijen. En die probeert ze te verbinden, bij elkaar te brengen, probeert ze te helpen. En in die wereld van de bemiddeling is bekend dat je dan op drie dingen moet letten. Je moet lui zijn, dat betekent die beide partijen. Ja, die moeten het oplossen. Het is niet jouw probleem. Je moet dom zijn. Jij weet niet hoe het zit als mediator, maar zij weten het. Zij moeten praten. En je moet dakloos zijn. Maar dat betekent dat je ja, bij geen van beide partijen hoort. Stel je voor, je bent bevriend met Pietje. En Jantje merkt dat. Nou, dan, ja, dan kun je wel ophouden. Want dan vertrouwt hij je niet meer. Dakloos. Dat is logisch. Maar nou even doordenken. Waarom hoort de mediator niet bij beide partijen? Ja, dat is ook wel weer voorstelbaar. Hè? Dat gaat gewoon niet. Stel je voor dat zo'n man of vrouw die bemiddelt bij beide partijen zou horen, dat hou je niet vol. Dan word je heen en weer geslingerd en dan word je innerlijk verscheurd. Dat kan niet. Wat een verschil met de middelaar, gemeente. De catechismus zegt in antwoord 15, wij moeten een middelaar zoeken die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Wij moeten een middelaar zoeken die bij beide partijen hoort. Die hebben we nodig. Een middelaar die echt mens is en echt God. Deze middelaar, die staat dus om te beginnen volkomen aan Gods kant. Hij moet wonen in het huis van God. In de hemel. Hij moet wonen onder het dak van God. Ja, hij moet zelf waarachtig echt God zijn. En nu wordt het spannend, gemeente. Want dat betekent dat de middelaar God in alles gelijk geeft. Dat is wat. De middelaar zegt, die toorn van God over onze zonde, die is terecht. En dat oordeel dat dreigt, dat is rechtvaardig. En de dood die wenkt, die hebben die mensen in Hardingsveld, Giessendam, in Sliedrecht, echt verdiend. Dat zegt de middelaar, hij staat aan Gods kant. Soms denken we dat de Vader toornt. De Vader is rechtvaardig, maar met de Zoon valt het allemaal nog wel mee. Die vindt het allemaal wel een soort best. Maar dat klopt niet, hè. De middelaar, dat is ook de man op het tempelplein, die een geesel maakte en dat hele tempelplein schoonveegde. Dat is ook de middelaar. En dan zie je er iets van, dat de Zoon het altijd eens is met de Vader en de Vader met de Zoon. En de Geest met de Vader en de Zoon. De drie enige God is het natuurlijk eens met zichzelf. Hoe kan het ook anders? En het is die geest die je dat leert. Ken je dat? Dat de geest het je leerde dat je je schuld niet af kunt zwakken. Zoals een advocaat wel doet, hè? Die zegt, nou ja, dat valt uiteindelijk nog wel mee wat hij deed. Nee, leerde je door de geest, door de middelaar. Het valt niet mee, het valt geweldig tegen. Moet je zien hoe goed God voor je is. Val je dan niet geweldig tegen? Ja, maar die heeft het ook gedaan. Ik ben de enige niet. Kan zijn, zegt de middelaar tegen je. Maar daar kijkt God niet naar. Het gaat om jou. Ja, maar zij is niet toerekeningsvatbaar. Oh, zegt de middelaar, maar God heeft je geschapen. Een verstand en een wil en een hart. En dan mag hij je toch op aanspreken. Nou, gemeente, als je zo bij deze middelaar in zijn kamer zit, dan begin je wel een beetje op je stoel te draaien, denkt u niet? Dat is niet fijn. De middelaar kiest partij. De middelaar kiest voor de ander. De middelaar kiest voor God. Kan deze middelaar mij helpen, denk je dan? Kan die mij helpen? En je wil protesteren, maar je doet het niet. Je wil weglopen, je wil heel hard weglopen bij die middelaar vandaan. Maar iets in je maakt dat je toch maar blijft zitten. Het wordt je bang te moede. Zeker als je beseft dat die middelaar, dat hij ook nog eens alles van mij weet. Hij is niet dom. Hij kijkt juist dwars door mij heen. Hij kijkt door mijn nette jurk heen, door mijn mooie pak heen. Hij ziet mijn hart. Voor mensen kan ik me mooi voordoen. Kan ze makkelijk om de tuin leiden. Maar de middelaar die weet het wel. Mijn slechte gedachten. O, als ze eens op mijn voorhoofd geschreven stonden, ik zou me wild schamen. Hij kent mijn motieven, mijn egoïsme. Mensen om me heen zijn onder de indruk van mijn plichtsbesef en mijn trouw. En oh, wat is dat toch een zorgzaam type. Maar ondertussen, wat een vuilheid in mijn hart. En die middelaar, die weet het echt allemaal. Dan is het verloren, toch? Een middelaar die alles weet en die aan Gods kant staat, is het verloren, jongens. Is het verloren. Weet u wat de Heere zegt bij monden van Jesaja? Want alzo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. En dan denk je, nou komt het, hè? Vloekwoorden, doemwoorden, het is verloren. Hij is de heilige, hij is de hoge en de verhevene. Weet je wat God dan zegt? Ik woon in de hoogte. En in het heilige. Ja, dat wisten we. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dat is wat. God woont in het verbroken hart. Hij is dat verbrijzelde en bedrukt tegemoet, te alle tijd, nabij en goed. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Hij staat aan onze kant. Wat een wonder. Deze middelaar, die al je vuiligheid en slechtheid weet en die volkomen aan Gods kant staat. Hij staat tegelijk helemaal 100% aan onze kant. Want hij is een waarachtig mens. Hier beginnen de kerstklokken te luiden, hè, in de catechismus. Het is wel voorzichtig. Nog niet zo luid. Want er staat, hij moet een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Er staat niet dat hij het ook is. Wat mij betreft trekken we met elkaar nog wat harder aan de touwen. Zodat we de klokken nog wat luider horen. En het evangelie van kerst op de hoogte van het nieuwe verbond samen mogen beluisteren deze avond. We hebben het gelezen, Hebreeën 2, vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Wat betekent dat? Gods kinderen, Christus broeders, ze zijn mensen, mensen van vlees en bloed. En, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, God wilde ze tot heerlijkheid leiden. Hij wilde ze verlossen van de slavernij van de zonde en van de angst voor de dood. Hij wilde ze redden, die mensen. Hij wilde ons redden uit de grote nood en dood waarin we onszelf geworpen hadden. Nou, zegt Hebreeën 2 vers 14, omdat God dat per se wilde. Omdat hij mijn zaligheid op het oog had. En omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Ja, het zijn moeilijke zinnen, ik geef het u toe. Maar de zaak, wat er staat, is heel eenvoudig. Hij is mens geworden. Een mens van vlees en bloed. Hij die woonde in het hemelse paleis onder het dak van God. Hij wilde ook komen wonen onder ons dak. Kunt u zich dat voorstellen? Dat de logeerkamer die er misschien is bij u in huis gebruikt zou worden door Jezus. Dat is kerst. Zo dichtbij wilde hij komen. Hij is niet dakloos, deze middelaar. Hij heeft twee daken. God, mens. Kunt u dat begrijpen? Dat hij wilde neerdalen naar deze aarde. Zo diep zingt het lied. Waart gij bewogen. Gij daaldet van uw troon uit goddelijk mededogen. Zocht gij der mensen woon. De Zoon van God nam vlees aan. En dat klinkt misschien wat abstract. Maar u weet wel wat het is om mens te zijn, toch? Eigenlijk zou je je fotoboek er eens bij moeten pakken. Dan zie je wat het is om mens te zijn. Nou, jongens en meisjes, als je je fotoboek erbij zou pakken en je zou beginnen bij het begin, wat zie je dan? Daar zie je een huilende baby. En dat ben jij. Dat is altijd wel heel gek, hè? Dan zie je zo'n babytje en dan denk je, hè, dat ben ik. Ja, een huilende baby. Dat is hij geworden. Die grote middelaar. Die grote zoon. Die zo ver verheven is boven ons. Zelfs boven de engelen. Hij is een krijsend babytje geworden. Als je dan verder bladert in je fotoboek. Misschien de volgende bladzij al. Dan zie je jou drinken bij mama. Hij die zelf de moedermelk geeft, krijgt de melk van mama Maria. Onvoorstelbaar. Blader je nog verder, dan zie je een foto waarin jij je eerste stapje zet En misschien staat het er wel naast. De eerste stapjes. Gemeente, zo heeft God Zoon. Door wie wij leven. En door wie wij onze stappen zetten. Door wie wij ons bewegen. Moeten leren lopen. Echt. Hij moest leren lopen. Zijn eerste stapjes. En nog verder in je fotoboek. Daar heeft mama misschien wel je eerste woordjes opgeschreven. Hij, het eeuwige woord, heeft net als jij, net als u en ik, moeten leren praten. Papa en mama leren zeggen. Abba, in zijn taal, moest hij leren. Het is toch onvoorstelbaar. Dan zingt een ander kerstlied. Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbiddend. Maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt. Hij is mens geworden. Maar zijn mensheid gaat verder. Mens zijn betekent ook lijden. Dat weet u ook wel. Wie hier zegt, nee, ik weet niet wat lijden is. Allemaal op een zekere manier, op een zeker moment. Dan moet je het ervaren. Hij moest in alles de broeders gelijk worden. Ook in lijden. Ook in beproevingen. En wat is die beproefd, hè? Denk eens aan hoe de Joodse leiders hem bejegenden, behandelden. Wat botste hij met hen? Wat leed hij aan hun hardvochtigheid, hun verzet, hun ongeloof? En wat was de geweldige nood voor de Heer Jezus om te zien al die verstrooide schapen die geen herder hadden. Om die scharen te zien in al hun nood, ook lichamelijk, psychisch. Hij zag het, hij peilde het. Hij zag die blinden, die doven, die kreupelen. Hij zag ze lijden en hij leed intens mee. En dat had hij ook te maken met onbegrip. Zijn discipelen, ze konden hem heel vaak niet volgen. Zijn eigen vrienden. Zijn eigen moeder. Zijn eigen broers. Ze begrepen hem niet. Wat een lijden. Als je niet wordt begrepen. Hij heeft geleden, immens geleden. Niet alleen maar aan het einde van zijn leven, maar heel die tijd van zijn leven op de aarde, zegt de catechismus ergens anders. En waarom? Waarom wilde hij daar nu zo ver in gaan, gemeente? Zal ik het u zeggen? Omdat hij u zo graag wilde begrijpen. Gelooft u dat? Eigenlijk te hoog, hè? En toch is het waar. Dat zegt hij in de Bijbel. Misschien zit hier wel iemand die voelt zich diep ellendig. En die voelt zich stik alleen. Niemand die u echt kent. En niemand die u echt begrijpt. Niemand die meevoelt in uw ellende. In uw ziekte, in uw scheiding, in uw psychische nood, in uw geaardheid, in uw... Vult u dan zelf maar in wat het is dat u zo alleen maakt. Is er echt niemand? Er is een middelaar. We hebben een hoge priester die niet empathisch doet, maar die echt meeleid. Ga tot hem. Hoe moeilijk het misschien ook is. Maar ga tot hem. Hebt u het al gedaan? Of is er afstand tot deze middelaar? Bent u boos op hem? Omdat hij het zo lijdt. Zoek hem. Stort voor hem uit uw ganse hart, uw oudste broeder, de Heer Jezus, die u echt begrijpt. Want Hebreeën 2 vers 18. In hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. En in Hebreeën 4 hebben we het ook gelezen. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Je kunt het dus omdraaien. Wij hebben wel een hoge priester die wel medelijden kan hebben in onze zwakheden. Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. Ja, dat mag ook. Gewoon met al uw gedoe en uw zorgen en uw noden, hoe je het ook noemt, wat het ook is, tot de troon der genade. Om daar genade te vinden, om geholpen te worden te bekwame tijd. Wat betekent dat, de bekwame tijd? Op het juiste tijdstip. Op het goede moment. En geloof maar gerust, dat doet de Heer ook. Hij komt soms wel laat. Vindt u dat ook? Hij komt soms wel laat, hè? Ik heb al zo vaak gebeden. De nood is al zo groot geworden. Hij komt wel laat. Maar hij komt niet te laat. Al kunt u het wel zo beleven. Maar het is toch niet waar. Gods tijd is de allerbeste tijd. Wat een middelaar hebben wij. Echt God. Hij staat helemaal aan Gods kant. Echt mens. Helemaal aan onze kant. Maar, zegt de catechismus, hij moet ook rechtvaardig zijn. Dat is onze laatste gedachte. Hij is rechtvaardig. Ja, dat is hij. Dat staat in vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Hij moet het zijn, maar hij is het ook. Je kunt het je haast niet indenken, dat hij echt mens is geweest en toch zonder fouten en gebreken en zonden. Wat zeggen wij? Een foutje is menselijk. Zeggen we toch? Een foutje is menselijk. Maar misschien moeten we daar nog eens over nadenken dan, of dat wel klopt. Want hij is echt mens geworden. Hij heeft geen fout gemaakt. Hij heeft geen zonde gedaan. Toen hij 2 was, zei hij geen nee. Dat kan je niet voorstellen, hè? Of zei hij wel nee en was het geen zonde? Toen hij naar school ging, jongens en meisjes, zat Jezus nooit zijn klasgenootjes dwars. Echt niet. Dat deed hij niet. Hij zondigde niet. En als Jozef aan Jezus, die toen 1 jaar of 12 was, vroeg: Jezus, kom je mij morgen helpen? Dan deed Jezus dat. Ook al had hij misschien geen zin. Of zou hij altijd zin hebben gehad? Ik weet het niet precies. U voelt wel aan. Wij kunnen ons dat gewoonweg niet indenken. Dat hij heel die ontwikkeling heeft doorlopen. Hè, van baby tot volwassene. Maar dan zonder zonde. Daar is ons verstand te duister voor. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat komt ook omdat wij zelf zo totaal bevlekt zijn met zonde. Jezus was dat niet. Zonder zonde. En er was er natuurlijk één die dat niet zo fijn vond, om het zacht te zeggen. Die het verschrikkelijk vond, en dat was de duivel. Wat heeft Satan zijn best gedaan om Jezus tot zonde te verleiden? De verzoeking in de woestijn, daar denkt u nu misschien aan. Dat is waar. Maar ook de rest van zijn leven op de aarde. Dus Satan was voortdurend in de weer. Want als Jezus ook maar één kleine zonde zou doen, dan zou er geen zaligheid zijn voor u en jou en mij. Dan zou hij zijn broeders niet kunnen verlossen. Dan was het verloren. Dan stond ik hier voor niks. Dan was er geen evangelie. Eén kleine zonde. Wat heeft de Satan er zijn best voor gedaan? Wat heeft hij heel zijn leven aan Jezus geshort en getrokken en hem verleid? Maar heel zijn leven lang is Jezus aan Gods kant blijven staan. Hij heeft de wet vervuld. Hebreeën 4 vers 15. Hij is gelijk als wij verzocht geweest. Zonde, zonde. Wat een evangelie. Zonde, zonde. Twee woordjes. Maar er zit alles in, hè. Hij heeft geen zonde gedaan. Heel zijn leven. En aan het einde. Toen die wolk. Die dreigende onweerswolk. Van de toorn van zijn vader. Steeds dichterbij kwam. Hoe ging het toen? Heeft hij toen ook volgehouden? Ja. Hij werd verbrijzeld. We zeiden net, een mediator. Die kan niet bij beide partijen horen, want dan wordt hij innerlijk verscheurd. Dat is gebeurd. Bij onze middelaar. Werkelijk God. Werkelijk mens. Hij is verscheurd. Hij liet zich verscheuren. Zo'n bemiddelaar die praat. En die houdt ondertussen het conflict van zich af. Maar onze middelaargemeente. Die neemt het conflict als het ware helemaal op zich. En die praat niet, maar hij lijdt. En in zijn lijden kon niemand hem op ook maar één kleine zonde betrappen. Zonde, zonde. Hoort u dat? Zo is hij barmhartig en een getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde van het volk te verzoenen. Uw zonde. Mijn zonde. Gelooft u dat? Ik zou willen vragen. We gaan richting een afronding hoor. Maar nu zijn we toch wel op het diepste punt. En daarom wil ik u dat op de man en de vrouw afvragen. Waar zijn uw zonden? Draagt u ze nog zelf? Heb je ze nog op je nek? Die zonde van jou? Of is het anders? Mag u weten dat hij ze heeft weggedragen. Deze middelaar. Lam Gods. Ontkent u de toorn van God misschien nog? Dat God terecht toornt over uw zonde? Misschien zegt u nee. Dat ontken ik niet. En toch weet ik niet dat mijn zonden vergeven zijn. Hoe kan dat dan? Dan moet ik concluderen. Dan heeft u niet genoeg aan het werk van deze middelaar. Dan zoekt u nog wat anders buiten hem. Dat is aangrijpend, hè? Wij zijn dat in de kerk gewoon gaan vinden. Zo is dat nu eenmaal. Maar gemeente, God vindt het niet gewoon, hoor. Die houdt geen rekening met een kerkelijke cultuur of zo. God vindt dat niet gewoon. Als je nog buiten de middelaar om kan. Dat is ongeloof. Huiveringwekkend. Aangrijpend. Als je zelf je zonde nog draagt. En zult dragen. En tot in alle eeuwigheid moet dragen. Dat is huiveringwekkend toch. Maar Gods kinderen mogen zingen. De schuld uw volks. En daar hoor ik bij, heren. Hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Verzoend. Weggenomen. Niet voor een deel, maar totaal. Oh, ja, dan wordt de liefde wakker toch? Maar dan wil je toch zingen van je heiland. Jouw middelaar die alles voor je heeft gedaan. Laat me van u zingen. Met dat lied. Ver van de troon der tronen en hemels zonneschijn. Wilt gij onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. Met God wilt ge ons verzoenen. Tot God heft ge ons omhoog. En onder miljoenen hebt gij ook mij in het oog. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. 85, vers 1. Zullen we samen danken. Heren, Wat bent u een heilrijke God. U bent rijk, maar u deelt het ook uit. Dat heil, die verlossing in Christus Jezus, onze middelaar. Waarachtig God, waarachtig en rechtvaardig mens, o Heere. Het zijn zulke hoge woorden. Ze zijn in overeenstemming met uw woord, dat hebben we gehoord. En ze moeten klinken en ze mogen klinken. Maar bovenal bidden we dat ze klinken zullen diep in ons hart. En dan werkt u via het verstand. En daarom danken we u dat dit woord deze avond tot ons kwam. We bidden, Heere, mogen we vol verwondering straks of later deze avond deze plaats gaan verlaten. Verwondering over wie u bent voor ons. Schuldige mensen. U, Heer Jezus, praat onze zonde niet goed. Maar u geeft uzelf, opdat er betaald is voor de schuld. Het is volbracht. Bloed, de verzoening, is genoeg. En zo mogen we schuilen bij u, Heer Jezus, die vaste rots van ons behoudt. Juist als de zonde ons benauwt, o laat ons dan steunen op uw trouw en rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort ons de bron des levens wordt. Heren, we dragen elkaar aan u op. We zijn een week van voorbereiding op het heilig avondmaal ingegaan. Help ons om ons voor te bereiden. Maar wat liggen daar dan ook veel strikken? Wat zijn er veel gevaren? Om maar naar binnen te blijven kijken en niet het oog te slaan op Christus buiten ons. Heere, leer ons om met één oog naar onszelf te kijken, zoals een van uw dienaren het heeft gezegd. Maar met dat andere oog voortdurend te zien op Jezus. Om in hem te zien wat we hebben. Volkomen verlossing. Wilt u zo met ons allen zijn? Als we naar huis gaan, geleid ons daar veilig heen. Wilt u ook nog een goede en zegenrijke preekbespreking geven? Dat we ook de verbondenheid als leden van de gemeente mogen ervaren. En dat we een goed moment met elkaar zullen hebben. Wees zelf met uw Heilige Geest in ons midden. Zet ook een wacht voor onze lippen. En behoed de deuren van onze mond. Opdat we ons tot gene stond iets onbedachtzaams zullen laten ontglippen. Gedenk ook aan hen die thuis verbonden zijn. Die de diensten of de avonddienst thuis meebeleefden. Zegen ook hen, wie ze ook zijn, leden van de gemeente, misschien mensen die verbonden waren, maar niet tot de gemeente behoren. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft. Ja, wilt u er nog bij ons brengen? Mensen uit Hardingsveld, uit Sliedrecht, die u nodig hebben. En mogen we zo ook voor de dorpen hier, voor de omgeving, als gemeente tot een zegen zijn, een zoutend zout, een lichtend licht, tot uw eer. Vergeeft u ons onze schulden, reinig ons door Jezus bloed en hoor naar ons gebed, om zijnentwil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de lofzang van Maria, vers 1 en 7. Lofzang van Maria 1 en 7. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.